Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8. Goedenavond, Slamat Malam. Welkom bij Markisa, het programma van Radio Oras waarin het draait om passie en drijfveren. Onlangs hebben leden van de Radio Oras family en leden van de Nuruwe family elkaar virtueel ontmoet. Van auteur en schrijfcoach Kobi Nuruwe Tuhuteru verscheen in 2021 het boek Nonamas. Van haar drieling, Jordao, Romario en Delano Nuruwe, die we ook kennen als DJ Triplets, verscheen aan het einde van datzelfde jaar het boek Mailoa. Markisa sprak hierover met Kobi, Romario en Delano. Jordao kon helaas niet bij onze virtuele meeting zijn. Zoals je van ons gewend bent, hebben we onze gasten gevraagd nummers uit hun digitale platenkast mee te nemen. We starten vanavond met Appa Sala Dosaku van Arumbai. Kobi vertelde zelf waarom dit nummer.
Ik heb dit nummer uitgekozen omdat het voor mij een heel speciaal nummer is. Het is uitgevoerd door mijn ooms, de broertjes van mijn moeder. Het is een van mijn lievelingsnummers, maar het is ook een heel erg emotioneel nummer. En het komt in het boek voor, in Nonamas. Een heel belangrijk persoon van Nonna overlijdt. Met dat ze die persoon, de laatste uren daarmee beleeft, komt het lied in het boek voor. En dan nu, als we het dan toch overlijden hebben, zou ik dit boek dan op willen dragen, of dit lied, dit nummer willen opdragen aan mijn oom Simon Rumamori, die vorige week is overleden.
Oh, Delano en Romario. Welkom in onze virtuele studio. Ja, nou ja, jammer genoeg kan Jordao er niet bij zijn.
Nee.
We gaan een mooie uur van maken. En jullie hebben onlangs boeken uitgebracht, waarover straks natuurlijk meer, hè? Maar voordat we daarmee beginnen, Delano en Romario, die zijn wel aanwezig in onze virtuele studio. Hebben jullie al een tip voor ons, zodat wij weten wie is?
Ja.
Voor de luisteraars, maar ook voor ons.
Nou, ik heb vanaf mijn geboorte een soort van bijoortje, een knobbeltje bij mijn oor. Dus ja, vroeger keken al familieleden altijd even naar links, naar mijn oortje van...
Kan je dat even laten zien?
Ja, hier zit dat knobbeltje hier.
Ja, dat is het verschil.
En dan weten zij echt van, dat is Romario. Maar ja, we zijn nu eigenlijk zo uit verhouding eigenlijk een beetje van... Delano is nu, zeg maar... het fitst, het slank, zeg maar, van ons. Dan kom ik en dan Douw is wat forser dan Delano en ik. Dus daar kun je het eigenlijk al aan zien. Maar de mensen die ons goed kennen, die zeggen eigenlijk al van... Ja, er is eigenlijk helemaal geen verschil. Ze zijn zo uniek. Dus zeg maar, hoe langer je ons kent, hoe meer je de verschillen gaat zien.
Kobi, om bij jou te beginnen... onlangs is jouw boek Nonna Mas verschenen. Waar gaat Nonna Mas over? Kun je dat in een paar zinnen vertellen zonder al te veel prijs te geven?
Ja, nou, ten eerste is het vervolg op mijn eerste boek Nonna. Dat was een jeugdboek voor de doelgroep Molukse tieners. Hoewel het door alle generaties gelezen is. Maar dat was wel de doelgroep. En er was een enorme vraag naar een vervolg. En niet, ik heb het niet alleen geschreven vanuit de vraag hoor, maar ook omdat het verhaal er al lag. Het verhaal gaat, het gaat natuurlijk weer over de belevenissen van Nonna. Ze is nu een jong volwassen vrouw. En de thema's die spelen, het zijn eigenlijk twee thema's. Het gaat over keuzes maken en het gaat over liefde. En het is liefde voor jezelf, liefde voor je familie, maar ook liefde voor... Het land van herkomst en dan met name het land aan zich, hè, dus de natuur. En dan de keuzes waarin een mens, in dit geval Nonna en degene om haar heen, zich in begeven. En ik heb er verschillende verhaallijnen in geschreven. En er is één verhaallijn die best pittig is, kan ik wel zeggen. Omdat dat over een liefde gaat... met een Pella. En dat is natuurlijk iets wat...
Enabolle, hè?
wat verboden is en hoe dat zich dan ontwikkelt. En wat ik wilde met dit boek is dat Nonna was een beetje luchtig. En er ging het mij vooral om van de erkenning en de herkenning. En vooral dat een tienermeisje zich gespiegeld ziet... in het boek. En nu wilde ik zeg maar meer ook de grenzen verkennen. En is het allemaal wat soms ook wat scherper en uitgesprokener. En kan de lezer daarin zeg maar met zichzelf misschien de confrontatie aangaan van hoe sta ik daarin. En dan is dat wat ik net noemde, die verliefdheid, is dat er maar één van. En dan zo zijn er nog een heleboel. Thema's waarvan ik denk dat die voor... want de doelgroep is nu... ze groeien met Nonna mee. Hè, vooral de volwassen Molukse vrouwen. Ja, waar elke Molukse vrouw ook mee te dealen heeft. En de titel, Nonna Mas, dat is eigenlijk het uitgangspunt... waarin ik als schrijfster dan zeg van... we zijn allemaal Nonna Mas. En dat ontvouwt zich in het verhaal. Eigenlijk is het het subthema, maar het thema wat eronder ligt, is dat we zoeken altijd alles extern. Hè? We gaan opleidingen volgen omdat we nog niet goed genoeg zijn. We gaan naar een coach omdat we nog niet goed genoeg zijn. Of we moeten prestaties verrichten met sporten omdat we niet genoeg zijn. We denken altijd dat we eerst dingen moeten doen voordat we goed genoeg zijn. En wat ik heb ontdekt is dat alles al in je zit. En het enige wat je hoeft te doen is het, zeg maar... net zoals dat je zeg maar naar goud zoekt, weet je wel. Het zit er al. Het is niet zo van dat je het eerst nog moet maken. Het zit er al. Je moet het alleen opengooien en blootstellen. En dat is eigenlijk ook het verhaal van Nonna. Hè? Dus, maar het gaat erom van... waarin maak je de keuzes voor je goud? Dat kan op allerlei manieren zijn. En zo ook met betrekking tot de natuur. Ja, ik weet niet of ik al iets over het verhaal heb, maar er zijn bijvoorbeeld keuzes die nu gemaakt moeten worden op de Molukken zelf, weet je wel. Van kiezen we voor de natuur of kiezen we voor het geld? Hè? En het zijn meestal, kies ik voor de korte termijn, dat is het geld, of kies ik voor de lange termijn? En dat zijn zeg maar de thema's die erin zitten. Dus het is wat minder vrijblijvend dan Nonna, waar het gewoon echt over gezellig en leuk en oh, ik herken de Molukse natuur erin. Maar het gaat allemaal wat dieper. En ik probeer ook de lezer een beetje te prikkelen.
En wat was je drijfveer om deze twee boeken te schrijven?
Weet ik niet. Het kwam tot... Dat is heel raar om te zeggen, maar... Ik ga dus niet zitten te verzinnen iets, maar het komt. Het komt op dat... En, ja, het begon dan met die titel. En ik wist helemaal nog niet wat het moest worden. Ik wist wel, ik wil een vervolg. En ik ga dan schrijven en dan... Ja, dan komt het vanzelf. Ja, ik kan dat niet... De drive die ik heb is dat als schrijfster zijn, dan wil ik mooie verhalen vertellen... Die vooral te maken hebben, want dat is nog steeds niet veranderd. Dat ik altijd. Ik wil, weet je, het gaat erom dat je jezelf teruggespiegeld ziet. Hè? Dat heb ik bij Nonna ook al gezegd. Ja. En dat is voor ons Molukkers zo minimaal. Tenminste, het wordt ook door de buitenwereld niet gedaan. Dus we moeten daar zelf voor zorgen. En daarom schrijf ik mijn boeken. Dat ik heb bij Nonna zoveel reacties gehad, van jong tot oud. Van oh, ik herken mezelf, of ik ken mijn oma, of mijn moeder, of mijn ojang. Kinderen hebben zelfs spreekbeurten erover gehouden. En dus de trots die daar dan heerst van... hé, dat is een stukje van mezelf. En dat kan ik delen met een klasgenoot of herkennen bij mezelf. En hier ga ik dan nog wel wat verder. Maar dat heeft ik zal altijd de raakvlak met mijn eigen blauwdruk... Dus, en het Molukse zijn houden, omdat ik... Er is iets in mij wat dat naar buiten wil brengen, maar wel in de vorm van verhaal, omdat ik een schrijfster ben.
Nou, ik heb het boek natuurlijk ook zelf gelezen en heel veel dingen herken ik ook. En heb jij zelf ook dingen vanuit je eigen ervaringen erin gestopt? Nou, verhalen van anderen misschien?
Ja, ik ben wel een schrijfster die altijd of mijn eigen ervaring of de ervaringen van anderen, dat ik die gebruik en daar dan wel zeg maar mijn eigen recept van maak. Maar ik wil altijd wel heel erg dicht bij de werkelijkheid blijven. Dus het is niet zo dat ik... Ik noem mijn boeken ook eerder autofictie dan fictie, waarin alles volledig verzonnen is. Er is natuurlijk heel veel verzonnen, maar er is ook altijd een stuk bij waarvan... of uit mijn eigen leven of wat ik bij andere mensen gezien heb en waardoor ik me laat inspireren, ja.
De eilanden en de kampongs, dat zijn verzonnen namen. Is dat een bewuste keuze geweest?
Ja, heb ik al bij Nonna gedaan, hè? Dat is een bewuste keuze, omdat ik... Ja, je weet hoe dat gaat bij ons, hè? Je moet niet over iemand zijn kampong praten of zo. En al zou het over mijn eigen kampong gaan, dan zouden andere kamponggenoten nog kunnen zeggen... Maar hoezo ga jij over onze kampong schrijven? En dat wilde ik mezelf niet op de hals halen. En ik wilde daar ook vrij in zijn. Hè? Dus dat ik niet, stel je voor dat ik noem maar wat, ik weet niet of dat zo moet, maar dat ik aan de Baparaja van de kampong zou gaan vragen. Van, nou, vindt u het goed dat ik dit of dat? Dat zou mij als schrijfster beperken. En vandaar dat ik fictieve namen heb genomen. En de namen heb ik allemaal gehaald uit de Bahasa Aluni. Bijvoorbeeld de kampong waar Nonna's vader vandaan komt. Dat heet Luma. En dat is huis in Bahasa. En waarmee ik dus zeg van ja, dat is natuurlijk waar we vandaan komen, de kampong. En zo heb ik al die namen gegeven. Wat misschien ook leuk is om te weten, is dat ik voor dit boek enorme research heb gedaan. Dus alles wat erin zit, heb ik echt gecheckt en gedubbelcheckt. En er is niks wat niet op waarheid is berust, als ik het bijvoorbeeld heb over bepaalde kruiden of planten of wat dan ook. En ook echt gecheckt of het zich echt op Seram afspeelt. Dus dat ik niet iets zeg wat alleen op een ander eiland is. Dus ik heb heel erg veel tijd aan research, in research gestopt.
En destijds heeft je schoondochter de illustraties verzorgd voor Nonna. En heeft ze die ook voor Nonna Mas verzorgd?
Ja, nou, misschien, je hebt de kaft gezien. Het is gebaseerd op de
kijk.
LP-hoes van Masada. Die hoes die integreerde mij als kind altijd al. Ik wilde die vrouw op die hoes zijn. Want dat was voor mij de topvrouw. Dat was voor mij, weet je wel, andere meisjes misschien van mijn leeftijd hadden allerlei idolen in actrices of zangeres of wat dan ook. Maar voor mij was het de ultieme vrouw, was dat meisje of die vrouw. Dus voor mij was het gewoon een no-brainer dat het moest zijn. Maar ja, toen moest ik nog toestemming vragen. En via mijn broer, Rocky, die dus heel goede contacten heeft met Johnny Manuhutu, Boon Johnny Manuhutu, mm-hmm. heb ik contact met hem gelegd. En trouwens ook met Boon Seth Mustamu. En allebei waren meteen enthousiast. En alleen was het origineel van de foto er niet meer. Dus ik moest hem echt van internet afhalen. En mijn schoondochter Melanie, die heeft het dus weer bewerkt. Met een of ander programma. En ook andere details aan toegevoegd, hoor. Want als je goed naar de afbeelding kijkt, dan zie je dus dat er de drie stromen rivieren daarop staat. En het is ook niet helemaal één op één hetzelfde als de LP-hoes van Masada. Want de wolkjes zijn bijvoorbeeld weg. En bij Masada staan volgens mij ook twee tifa's. Op het strand. Okay. En die staan er ook niet op.
Nonna is een succes, hè? Hoe is Nonna Mas ontvangen?
Nou, hartstikke goed. Er zijn er inmiddels ook al honderden van verkocht. En ik krijg ook al beginnen de reacties binnen te sijpelen. En mensen zeggen weer, nou, wanneer komt het volgende deel? Dan denk ik van, oké, rustig. Ik ben nog aan bij.
Echt zo'n cliffhanger.
Ja, daar hou ik wel van cliffhangers. Ja. Inderdaad.
Oh shit, nu moet ik weer wachten.
Ja. Tot nu toe, wat ik dan hoor, is het ook goed ontvangen. Dus ik moet altijd eerlijk zeggen dat voor mij is het, weet ik dat het voor mezelf klopt. Als ik het boek, als ik het verhaal heb gelezen en ik voel het hier ergens in mijn onderbuik dat het goed is, dan weet ik dat degene voor wie het bedoeld is het ook goed vinden. En dat is het. En dat het dan massaal is op een gegeven moment, want er zijn er nu echt al honderden van verkocht. Dat is heel fijn, maar het gaat bij mij. En dat, ik weet dat dat alleen kan als ik zelf hier die klik voel.
We gaan er even uit met muziek. Thank you. Kobi, tussen je debuutroman en je laatste roman verscheen ook de autobiografische roman Ibu, Woorden uit een moederhart. Het gaat over je drielingmoederschap. Wat heb je precies in het boek beschreven?
Ik had ook altijd, nou, eigenlijk was het altijd mijn idee om mijn eerste boek over mijn drielingmoederschap te schrijven, over mijn drieling. Daar is Nonna dus tussendoor gekomen. Maar altijd als ik een verhaal over die drie vertelde, dan zeiden mensen tegen mij, nou, daar moet je een boek over schrijven. Of ik zei zelf, nou, ik kan er een boek over schrijven. Want ik maakte altijd zoveel mensen mee. Buiten dat een drieling krijgen op zich al heel bijzonder is, was vooral in de beginjaren voor mij het moederschap heel, heel zwaar. Omdat ik was eigenlijk helemaal nog niet klaar om moeder te zijn. Hè. Het was ook vrij onverwachts. Nou, dan krijg je er meteen drie. En dat was vlak voordat we zouden trouwen. We hadden net ons huis gekocht en we waren net druk bezig met de plannen om te gaan trouwen. En toen raakte ik zwanger. Dat was voor mij persoonlijk allemaal een beetje te veel. En ik heb dat eigenlijk ook niet zo goed kunnen dealen. Gelukkig heb ik een hele stabiele man, maar ik was op dat moment totaal niet stabiel. Wat onder andere ook in een... het ging dan zo slecht met mij dat ik ook uit huis moest en om tot rust te komen. Dat had natuurlijk impact op de kinderen, want die waren toen de tijd 7 jaar. Naar aanleiding daarvan heb ik me altijd heel erg schuldig gevoeld naar de kinderen toe. Ik vond mezelf geen goede moeder. En helemaal niet als ik naar mijn eigen moeder en naar mijn oma keek, die zichzelf volledig toewijdde aan hun kinderen. Nou, ik werkte fulltime en ik was totaal niet zo moeder als mijn oma en mijn moeder. Ik ben al geen moeder die kookt en dat soort dingen. Dus ik voelde me totaal niet zo lang met mijn moederschap en heb mezelf heel veel verweten daarin. En vooral toen het niet zo goed ging met de kinderen, want hè, op een gegeven moment worden ze pubers en dat vertel ik ook in het boek. En escaleren er ook dingen en dat heb ik mezelf al heel erg aangetrokken. Uiteindelijk, het mooie wat ik wel vond is dat de jongens, en dat heb ik ook in het boek opgetekend, letterlijk tegen mij zeiden van, ja, wij zijn ons eigen bewustzijn en wat er ook met jou is gebeurd, dat is wel erg. Maar dat heeft niet zo'n impact op ons gehad dat jij jezelf dat allemaal moet aantrekken. En dat is voor mij dan ook een soort... Ik heb hulp voor mezelf gezocht. Ik ben ook naar een coach geweest en dergelijke. En uiteindelijk heb ik mezelf als moeder kunnen accepteren die anders is dan de doorsnee Molukse moeder. En toen kwam ik erachter dat ik heel erg mild naar mezelf moet zijn. En dat wij als Molukse moeders dat niet zo zijn. Omdat we altijd zeggen van, eerst komt de kinderen, dan de man. Er komt de hele tijd niks en dan komen wij. Maar ik denk dat je als moeder zijnde zelf ook op de eerste plaats mag zeggen. Want je bent in eerste instantie ook mens. En naar aanleiding van dit boek heb ik van heel veel jonge Molukse moeders mailtjes en berichtjes gekregen van, zo herkenbaar en wat fijn dat u dat heeft geschreven. Want ja, vooral in deze tijd, hè, moderne tijd, je moet alles kunnen. Hè. Je moet op social media, je moet er goed uitzien. Je moet en een vette baan hebben en dan ook nog je kinderen grootbrengen. Dat is nog, en dan ook nog, heb je ook nog je eigen familie en cultuur daarbij. Dus dat is nogal wat. En wat ik met dat boek eigenlijk, hè, buiten dat ik dan het verhaal over mijn drielingmoederschap, wat op zich al een verhaal waard is, is het thema toch wel van dat je een zelfcompassie mag hebben als moeder zijnde. En niet zo streng en dat wij het als moeders ook fout moeten doen. En dat heb ik ook gedaan en dat heb ik ook aan de jongens toegegeven. En ik denk doordat ik dat heb gedaan, dat zij daardoor ook niet in de weerstand zo naar mij zouden zijn gegaan, wat ik wel had gedacht. Ik dacht van, nou, die gaan mij haten voor hun leven of zo.
Je noemt nu je zoons. Ik richt me nu eventjes tot Romario en Delano. Hoe was het voor jullie dat je moeder dit boek schreef? En, ja, dat ze dit met de wereld deelde?
Ja, ik vond het wel mooi dat ze dit boek is gaan schrijven. Ja, het is ook wel wat om een drieling te baren en op te voeden. En ze heeft het zelf niet of wij hebben het daar ook niet echt makkelijk gemaakt. Andersom ook niet. Ja, we zijn er wel gewoon sterker uitgekomen. En dat maakt mij trots op ons gezin. En dat mogen anderen zeker gaan weten. Ja.
Romario, hoe was het voor jou?
Ja, het is natuurlijk... zijn de dingen die gebeurd zijn niet leuk of... Wat je hebt meegemaakt, maar dat is iets voor ja, wat je in je leven krijgt op je bord, dat is om te accepteren, maar om daarvoor, zeg maar, mijn moeder daarvoor altijd voor haar leven daarop aan te kijken, daar is de liefde voor mijn moeder, van mij naar mijn moeder toe, te groot. En inderdaad, wat Daan ook zegt, achteraf kan je dat ook anders zien in ja, waarom dingen zo zijn gegaan ook. Mijn moeder komt zelf ook weer uit een gezin wat haar gemaakt heeft. En zo gaat dat steeds door, zeg maar. Maar achteraf, ja, heeft het ons sterker gemaakt. En wat ik zeg is dat, ja, de liefde het, zeg maar, overwint tussen ons. Vijf in, zeg maar. Onze ouders en wij drieën. En dat is waarom wij nog steeds deze band nog met elkaar hebben.
Kobi, hoe is dat om het zo te horen van je zoons?
Ja, ik weet dat natuurlijk wel. Dat hebben ze ook letterlijk tegen mij gezegd. Maar dat ze dit nu ook zo tijdens ons gesprek zeggen, ja, dat ontroert me wel. Ik ben heel erg trots op ze. En om dit te dit ontroert ieders moeders hart. Dus ja.
Mm-hmm. Ja, ja.
Het ontroert ons ook.
Ja, absoluut. Ja, ja. Even over het schrijven van de boeken. Hè? Vaak hoor je dat het schrijfproces soms jaren kan duren. Maar jij hebt je boeken best wel in relatief korte tijd geschreven.
Nou, als je gaat rekenen vanaf wanneer mijn eerste boek is uitgekomen, wel. Ja. Hè, want 1917 en, of 1970, 2017, ja. En dan 2021, ja. Dat is relatief kort. Maar ja. ik wilde op mijn 18e al schrijven, hè? Dus uiteindelijk heeft het decennia geduurd voordat mijn eerste boek er kwam. En mijn writersblok, die was vooral mentaal. Ik vond mezelf nog niet goed genoeg. Ik had de lat zo hoog liggen. Ik moest van mezelf afgestudeerd zijn, Neerlandicus of iets met literatuur. Ik moest op het niveau van Jan Wolkers en nou, noem alle grote schrijvers maar zijn. Wat natuurlijk absurd was. En het gekke is dat ik wel altijd vanuit het werk wat ik deed, altijd met taal bezig was, altijd aan het schrijven was in de communicatie en marketing. En daar ook altijd in excelleerde. Maar ik vond mezelf dus nog niet goed genoeg als schrijver. Sterker nog, het zijn mijn kinderen uiteindelijk die mij heel erg hebben aangemoedigd om juist het wel te gaan doen en om te schrijven. En misschien een hele leuke anekdote. Ik was net op Instagram en Delano die tagde mij in een bericht. Er was dus een post, volgens mij was het in het Engels, van wie is je favoriete schrijfster? En toen had hij mij getagd en dat hele boek was er nog niet. En dat was voor mij zo dat ik dacht van wow, die jongens die geloven nog meer in het schrijven dan ik zelf. Ja, ik ben eigenlijk pas echt gaan schrijven toen mijn vader overleed. Mijn moeder die was al eerder overleden, 5 jaar eerder overleden. En mijn ouders wisten ook allebei van Nonna, want ik had het aan hun al verteld. En pas toen mijn vader overleed, dacht ik van, en of ik ga het nu schrijven, of ik moet er nooit meer over beginnen. En toen heb ik het boek in vrij korte tijd ook geschreven, 5 maanden. En nou ja, en dan zijn we nu waar we zijn en help ik nu zelfs ook anderen met het schrijven van een boek. En weet je, over writersblok, je hebt ze inderdaad ook op verschillende manieren. Maar als het dus zo'n writersblok is zoals ik heb gehad, dan moet je echt eerst wat aan je persoonlijke ontwikkeling doen. Want daar, dat is wat ik ook heb gedaan, hè? Dat je jezelf inderdaad al als schrijfster ook kan zien. Want anders gaat de boek er nooit komen. Want dat is eigenlijk de eerste stap die je moet nemen. En dan komen daarna de technieken en alles er nog bij. Maar eerst moet dat zijn.
Ja, Nonna, heb je uiteindelijk in 5 maanden geschreven, zei je. Dus de woorden vloeiden letterlijk uit je pen?
Ja, ja, dat is wat ik je ook aan het begin zei. Van als ik eenmaal een idee heb, dan ga ik schrijven. En dit is ook wat ik tegen mijn cursisten schrijf. Zegt. Het is van het schrijven van een boek is net als een dans. Als je een nieuwe dans gaat leren. En dan heb je dus het verhaal en de schrijver. En dat zijn dus de 2 danspartners. En die moeten eerst nog onwennig op de dansvloer elkaar zien te vinden. Maar dan als ze, zeg maar, het ritme vinden en de klik met de muziek en alles. En dan gaat de dans vanzelf. En dat is dan waar het boek zich ontvouwt. Die gaat zichzelf ontvouwen dan. En dat is iets, een schrijfster die ik heel erg bewonder, Julia Cameron heet ze. Schrijf is eerder luisteren naar de stroom die door je heen gaat. Het is iets goddelijks, daarmee wil ik niet zeggen dat ik goddelijk ben, maar het komt wel van daar. He, dus of je het nou God noemt of het universum of whoever, daar komt het vandaan en dat is wat je op moet schrijven. En als je daar dus voor open staat, het is net als het goud waar ik het eerder over had, als je er voor open staat, dan komt het. Maar als je het allemaal blokkeert en er zit van alles overheen, zoals beperkende overtuigingen van ik kan nooit een boek schrijven, dan lukt het niet. En eigenlijk is dat het. Mm-hmm. Het heeft vooral te maken met als je zelf vindt dat je een verhaal moet opschrijven en een verhaal moet. Ik denk wel dat het is. Hè? Dat je wel dat het wel van binnenuit moet komen en dat het dus niet een bedenksel moet zijn van. Want dat zie ik namelijk ook bij mijn cursisten. Hè? Dat als ze een heel goed verhaal hebben, of tenminste een goed verhaal, iets levensveranderend hebben meegemaakt. Wat zo in een film kan. Maar ze hebben niet echt de drang om het te delen met de wereld. Want er zit ook een andere kant aan het schrijven. Hè? Het is niet alleen dat jij als schrijver je verhaal wil delen. Maar ik heb de overtuiging dat de lezer op jou wacht. Daarom zeg ik ook dat mijn boek altijd degene vindt die het nodig hebben. Ik zeg ook dat als je een goed verhaal hebt en je schrijft het niet op of je wilt het niet opschrijven, dan doe je de lezer tekort. Want die wacht erop. Dus het is aan twee kanten.
Romario, we gaan zo naar Sio Mama van Foco luisteren.
Ja, inderdaad. Ik heb dit nummer geselecteerd ter ere van onze moeder. We hebben het eigenlijk net over gehad van de struggle die we hebben gehad van vroeger, maar dat we dat hebben omgezet en daardoor de band sterker is geworden. Maar daarna zijn we gewoon super blij en super trots op onze moeder en dankbaar. En vandaar dit nummer een tribute naar onze moeder.
Jullie moeder een boek uit. En jullie samen met Jordao ook. En wat is de titel van jullie boek?
Maloa Lipa Sau Aluni.
Als je dit zou vertalen, wat betekent het?
Maloa spreekt de Baasa taal, de Aluni taal.
En wie is Maloa?
Maloa is mijn zoon. En Maloa is ook het eerste kind, zeg maar nakomeling van ons drieën, zeg maar. Ik heb hem ook de naam gegeven van onze voorouders, zeg maar. Vanuit onze familie Noerewee, zeg maar, vanuit zeg maar de clan, komen deze namen voor, zeg maar, vanuit onze troenen. En ja, die naam, die vonden wij zo mooi eigenlijk met z'n drieën, dat wij dachten van, bij het idee van het maken van het boek, van, ja, het moet een jongetje zijn. En toen dachten we van, ja, Maloa, dat, het wordt gewoon Maloa, ons, het is zeg maar hun neefje en mijn zoon, zeg maar.
Ja, prachtige naam trouwens, Maloa.
Ja, dank u wel.
Heel mooi. En heeft de naam Maloa ook een betekenis?
Ja, ik heb het vrij vertaald, zeg maar. Mij en Loa is... Mij betekent komen. En Lei is, zeg maar, passeren. Het is de oversteek maken, de eerste stap zetten. Dus zoals ik het dan, zeg maar, vertaal, Maloa is, zeg maar... degene die het nieuwe moet uitvinden. Of de eerste stap zet. Dus de pionier, de oudste. Degene die, die zal leiden, zeg maar.
En waar gaat het boek over?
Ja, het boek gaat over... Inderdaad, dus Maloa is het personage in het boek. En met het boek willen wij, zeg maar, de kinderen... Het is nu eigenlijk, ons doelgroep is de kinderen van, hier in Nederland, de Nederlandse Molukkers, bekend te maken met de Bahasa-taal, de Aluni-taal. Het boek neemt je mee, van de dagelijkse dingen die je doet. Dus Maloa koopt samen met oma. En wij hebben daar de vertalingen ingegeven in Bahasa en ook nog eens in... en het Maleis, Bahasa Malayo. En zo willen wij, zeg maar, de kinderen, maar ook eigenlijk de mensen die hier nieuwsgierig naar zijn en de taal willen bestuderen, om hun daarin verder te helpen. Hun dat, zeg maar, te leren, het over te brengen.
Hoe hebben jullie zelf de taal geleerd?
Nou, ik moet jullie eerlijk zeggen, ik ken wel wat woorden, maar jammer dat Jodouwe eigenlijk er niet bij is, want hij is degene die ook eigenlijk met het idee kwam. Hij kwam, ik weet niet of het nou een droom was of met een ingeving, wat mijn moeder eigenlijk ook zegt van... Luister naar de stroom in jezelf. En hij had op een dag gewoon in één keer een ingeving. En hij dacht van, ja, dat is het. We moeten een boek maken over Bahasa Aluni. Want onze vader, eigenlijk onze opa Noerewee, die komt van de kampong Riring. Dat ligt op Serram in de bergen. Zij, mijn opa, ja, dat is, zou ik zeggen, afkomstig van het Aluni-volk. En mijn opa praatte nog vloeiend Bahasa. En hij zocht ook hier in Nederland familie op, of kampongenoten, waar hij daarmee mee sprak. Vandaar is ook, de link... van ons drieën met de taal Aluni en de cultuur daarvan, dat wij daarmee bekend zijn. We zijn ook in 2010 voor het eerst terug geweest naar de Molukken. En toen wij daar in de kampong kwamen van onze opa, iedereen sprak dat nog daar. De ouderen, de jongeren. Ze gaf ook aan, daar wordt ook nog les gegeven op school over de Bahasa en wordt Bahasa gepraat. Dus ja, dat was voor ons zo iets unieks. Ook mooi dat dat nog bestaat, zeg maar, op onze kampong. Maar dat was zeg maar voor toen. En toen dachten we van, ja, toen kwam Jordao met dat idee van, we moeten dit doorzetten, zeg maar, voortbrengen. Van, we zien om ons heen dat die derde, vierde generatie Molukkers, ja, er is heel veel vraag naar. Van, ja, wat is dat nou, Bahasa? En ja, waar komt dat vandaan? En wat betekent dit? Of wat betekent dat? We zien ook al bijvoorbeeld bij de Ruwa Brothers. Zij hebben vorig jaar, of 2 jaar geleden was het zo, een lied gemaakt in deels Bahasa. Je ziet steeds meer, meer jongeren dat gebruiken. Dus dat wij dachten van, nou, wij weten het, wij kennen het. En ja, wij willen het gewoon delen met iedereen.
Ja, dat vandaar is meer ook onze missie inderdaad. Het doorgeven aan de volgende generatie. En dat het in leven blijft, zeg maar. En dat het niet vergaat, zeg maar.
Nee, dat het niet verloren gaat. Ja,
ja precies. Ja.
En ja, inderdaad, je opa die sprak het nog. Dus, maar ja, op een gegeven moment gaat die generatie natuurlijk, die verdwijnt. Dus dan wordt het steeds minder gesproken. Maar nu door dit boek te schrijven, wordt het weer mooi op de kaart gezet. En jullie hebben natuurlijk ook alle tijd van de wereld, denk ik, nu zo in coronatijd.
Ja, helaas wel.
Ja,
door de corona. DJ, ja, we zijn daar helaas door. Ja, zijn we nu onderhand 2 jaar. Hebben we geen optredens kunnen doen door de corona. Ja, en toen kwam die ingeving van Jordao. En we dachten van, ja, je moet daarnaast ook creatief zijn. Hoe ga je hiermee om? Want we zijn nu ook weer fulltime weer aan het werk gegaan. En door weer iets te doen, door iets te creëren, is dit eigenlijk ook voortgekomen, ja.
En de illustraties in de boeken van jullie moeder, die is van de hand van haar schoondochter. Dus het is de vrouw van een van jullie.
Ja, zeg maar. Van Mario.
Ja, Oké, dus heeft de mama van mijn Loa dan ook de illustraties van mijn Loa verzorgd?
Ja, klopt. Ja, wij kwamen dus met het idee en dan ga je kijken van wat heb je allemaal nodig. Een illustrator, een vormgever, een uitgever. Nou, heel veel had mama al voor ons klaarstaan, zeg maar. Of de contacten had onze moeder al. Maar ja, dan is het ook nog eens even zoeken naar een illustrator. En ja, ik weet dat mijn vrouw heel creatief is en designs kan maken. Maar we kwamen nog niet op het eerste, op haar. En wij zoeken, we gingen naar via Instagram kijken van ja, wat zijn leuke designers, et cetera. Toen kwamen we er een keer op van, nou, waarom doet Melanie het niet gewoon? En toen zei ze, ja, ik moet wel eerst nog een programma hebben voordat ik die illustraties kan maken. En zodoende heeft ze dat aangeschaft en heeft zij uiteindelijk de tekeningen voor ons gemaakt. Dus dat is wel heel bijzonder dat wij, dat ik als vader zijn van Mailoa met mijn broer samen het boek hebben gemaakt. Maar ook het bijzondere dat ook de moeder van Meloa ook een aandeel daarin heeft, ja.
En hoe hebben jullie dat verder samen geschreven? Want het, ja, best ingewikkeld misschien met z'n drietjes achter een toetsenbord, zeg maar. Nee, maar weet je wel, hoe hebben jullie met z'n drieën het boek geschreven?
Nou, het gaat meer eigenlijk om van wat wilden wij meegeven als eerste. En wij dachten van wat makkelijke zinnetjes, basisdingen wat je als mens op een dagelijkse dag doet, zeg maar. En dat hebben wij op een gegeven moment gewoon vertaald. Van ik ga slapen, ik ga eten.
Te veel verklappen.
Heel goed.
Maar het zijn dat soort voorbeelden van dat wat we uiteindelijk hebben vertaald. En daarvoor willen wij ook nog eens onze neef uit de Molukken ook nog... daar zijn we ook nog heel dankbaar voor, die ons ook de vertaling heeft gegeven. Zonder hem hadden wij zeg maar niet die vertalingen gehad, ja.
Het is toch mooi als inderdaad een familieproject.
Ja.
En jullie leren via het maken van dit boek en vervolgens delen jullie de kennis via dit boek.
Ja, inderdaad, ja.
En hoe is het eigenlijk verder gegaan? Want ja, het schrijven van een boek is één ding, maar daarna moet het ook uitgegeven worden. Hebben jullie, is het in eigen beheer gegaan of hebben jullie een uitgever gevonden?
Ja, de distributie is helemaal via onze moeder gelopen. Ja, misschien kan moeders daar wat meer over vertellen.
Ja hoor, ik zeg altijd als het je eerste boek is en je bent geen bekende Nederlander of zo, dan is de kans dat je via een uitgever uitgegeven wordt, is echt heel klein. Er worden zeg maar per jaar 20 titels, nieuwe titels of zo uitgebracht via de uitgever. Dus dat. Maar we leven gelukkig in een andere tijd. Hè? Artiesten brengen zelf hun muziek uit op Spotify en hebben geen platenmaatschappij meer nodig. En zo is het ook voor schrijvers. En je kan je films op YouTube zetten enzovoort. Dus zij hebben dit zelf uitgebracht. En voor mij is dat proces natuurlijk heel bekend. En dat is ook wat ik bij mijn schrijfcoaching doe, waar ik mijn cursisten mee begeleid. Dus dat is wat ik heb gedaan. Wat zeg maar in dit hele proces het concept was het belangrijkste. Hè? Dus wat zij in hun hoofd hadden, hoe je dat dan uitvoert. En om even aan te vullen op wat de jongens zelf zeiden, is dat er heel veel het samenschrijven. Er zijn heel veel vergaderingen aan vooraf gegaan. Zij komen sowieso als DJ Triplets altijd al wekelijks bij elkaar. En dat is sinds corona natuurlijk wat minder. Maar daar bestond het schrijfproces uit. En natuurlijk ook het contact met de familie op Riering. Omdat we het natuurlijk wel goed moesten overbrengen. Hè? Want als je mensen iets wil leren, dan moet het wel 100% goed zijn. Dus dat was het hele proces. En ik heb ze dus begeleid bij, nou, wat heb je daarbij nodig? En uiteindelijk ook het uitgeefproces, wat zij dus in eigen beheer hebben gedaan. En waar ik ze dan bij begeleid heb, ja.
Als luisteraars mijn Loa of Nonna Mas willen bestellen, waar kunnen ze dan terecht?
Voorlopig, nou, Nonna Mas is op mijn website natuurlijk te koop. En voorlopig ook Myloa. De jongens zijn nu wel bezig met een eigen website, maar dat duurt nog even. Dus vooralsnog is die te koop op kobinoerwe.nl. En voor Myloa is het / en dan Myloa. En Myloa schrijf je met M-A-Y-O-L-A. En dan weer een / erachter, anders dan krijg je een foutmelding. En Nonna Mas, precies hetzelfde, kobinoerwe.nl/nonnamas/. Maar als je ons benadert via Instagram, dan krijg je, dat is altijd voor jongeren vooral heel makkelijk. Dan kan je in de link in onze profielen staan ze ook. En ik ben via de schrijfcoach te bereiken op Instagram en zij als triplets/maluku.
Romario, we gaan zo luisteren naar Majukamuka van Sala. En kun je ons vertellen waarom je dit nummer wil laten horen?
Ja, dit nummer is, moet ik eigenlijk zeggen, van een Pella van ons. Dat is Nyadu Riki Salakori. De artiesten zijn Sala, Pessi, Fania en Mas. Het zijn drie rappers en een zangeres uit Breukelen. Die we goed kennen. En de titel zegt het al. Majukamuka. Ga naar voren. Kijk niet naar achteren. Maar de boodschap van hen is eigenlijk van, als Molukse gemeenschap, van gewoon doorzetten. Nooit opgeven. En gewoon doorgaan met wat je bezig bent. Laat je talent zien. En doe er wat mee.
Je bent op op zoek, maar het antwoord zit al jaren binnen je. Generaties lang maken we soldaten van de kinderen. Tapika tonga da da rali voeren. Dus je hoeft het niet te voeden. De strijd zit binnen je, dus het hoeft niet meer te vloeien. Leer jezelf kennen, dan ken je je ouderen. Leer van wat ze zeggen, neem de lessen en de fouten mee. Zet die boosheid om in kracht voor je educatie. En tot je vijand met een lach zonder integratie. Pluk de vruchten, want we zijn nu eenmaal in dit land. Leef van je omgeving en onthoud de andere kant. Alleen rasa beta rasa, dus focus je nu op eenheid. En doorbreek die generatielange tweestrijd. Een rijk volk met de talenten die we hebben. Toch zenken die we kennen, het is tijd om verder te denken. Dus Machu, zet die stap naar voren, leer van het verleden. Ook een steen kan bewegen wanneer die is geslepen.
Upula tue, satu bangsa kita e. Upula tue, satu bangsa kita e. Asal dari Nusaku, sekarang sudah jadi satu, jadi satu.
Koester vrijheid, want Maluku heeft het niet. Het heeft de reden dat wij als een volk hier het leven zien. Dus volg je pad of creëer je eigen weg in dit. En neem je broeders en je zusters mee als je successen ziet. Van de backblock naar de backstage. Creatieve geest, en geef niet toe als je getest wordt. Doe er niet aan mee, je hebt de wereld al gezien. Door de ogen van je voorouders. Dit en in en mooi, en die zijn bij je, dus nu volhouden. Heb je het moeilijk, praat met mensen om je heen. We hebben allemaal gevoelens, kennen allemaal problemen. Maar we zijn een volk van strijders. Lijn zijn aan lijn, en zijn allemaal united. Ook buiten de wijk, dus goed elkaar op straat verricht. Die goede daad, het gaat om het resultaat. Je zet geen stappen met haat. Ogen op de toekomst en open is ook je mind. We bundelen de krachten en maken Maluku vrij.
Upula tue, satu bangsa kita e. Upula tue, satu bangsa kita e. Asal dari Nusaku, sekarang sudah jadi satu, jadi satu.
Sama-sama senang, sama-sama susah. Kalau ada rasa, kita juga rasa.
Mannen, tot slot. We kennen jullie als DJ's, hè? Triplets. En nu hebben jullie een boek uitgebracht. En wat is het volgende wat jullie creativiteit gaat brengen?
Ja, hopelijk de coronacrisis zo snel mogelijk voorbij gaat. Maar ja, dat ziet er niet echt naar uit. Maar ja, we hopen eigenlijk zo snel mogelijk weer het podium op te kunnen. Maar daarnaast zitten wij ook al wel met ideeën om een vervolgboek te komen, ja.
Oké, dus we kunnen een mooie serie verwachten van Mailoa.
Ja, absoluut. Ja,
net zoiets als de Gouden Boekjes.
Ja.
Ik zei trouwens net ten slotte, maar ik heb eigenlijk nog een allerlaatste vraag voor jullie drieën. Ja. Waar zit voor jullie de kracht van het woord?
Mag ik beginnen?
Ja, sure.
Ik geloof dat het JC is die dat zei. Die zei, you speak your life into existence. Hè, dus je spreekt je leven de wereld in. En ik denk dat dat de kracht van het woord is. Ik denk dat dat het woord scheppende kracht heeft. En daarnaast ook verbindende kracht. En dat is wel wat ik merk met mijn boeken. Dat woorden raken. Daarom zeggen wij ook altijd tegen elkaar, hè, als je ruzie hebt, let pas op je woorden. Want ook al zeggen mensen, wat zijn mijn woorden, maar ze raken je wel. Dat is dan op een negatieve manier. Maar op een positieve manier denk ik ook dat woorden raken. En zoals wij dan bezig zijn met, zeg maar, het woord van onze cultuur overbrengen, ik op mijn manier, de jongens op hun manier, denk ik dat dat de kracht van het woord is. Het is scheppend en verbindend.
Ja, zeker. Sluit ik me bij aan, ja.
Ja. Inderdaad, heel mooi gezegd, maar.
Dank jullie wel.
Ja,
jullie ook bedankt.
Jullie ook bedankt.
Democratie.
Ja, tot slot. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Pindano Mai van de Rua Brothers.
Ja, heel goed uitgesproken. Ja, dit nummer is inderdaad waar we het al over hadden. Dus ook deels in Bassa. Ja, zij hebben hiermee eigenlijk als eerste de oertaal kenbaar gemaakt hier. Of kennis laten maken hier in Nederland. Ja, heel veel respect naar twee gebroeders daarvoor. En ja, met het boek willen wij daar ook onze steen bijdragen om de Molukse gemeenschap kennis te laten maken met onze oertaal. Dus vandaar dit nummer.
Pipinalo jangan takut lai. Kakak bilang beta jahat para-para cuma kacau dengan macet tapi beta lain. Beta ada sopan hati gara beta laki-laki dari ulat sama amai. Saya takut apa, beta tahu kakak mau jaga. Terakhir tahun jawab par beta.
En we naderen alweer het einde van deze Markiza-uitzending. Onze dank gaat uit naar Kobi, Romario en Delano. Wil je het boek Nonamas van Kobi bestellen? Ga dan naar www.kobinuruwe.nl/nonamas/. De website is in de maak, maar wil je het boek Mailoa van Jordao, Romario en Delano bestellen? Ga dan voor nu naar www.kobinuruwe.nl/mailoa/. Of benader de triplets via hun Insta. De uitzending van vandaag is verzorgd door Jane en Renate. Radio Oras is er volgende week zondagavond tussen 8 en 9 weer. Tot dan, lieve luisteraars. Amato!
Sayang salah ku berkata di Tuhan cuma usibar beta percaya beta dengarlah so pipi dalo na lepa so pipi dalo 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 so p